Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen, voor de heer Van der Hater, Nieuwedam 16 in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel, voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in Zorgcentrum Lingewaarde in Tiel, voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 en voor de heer Otto Vintelman in Hospice Vrijthof in Tiel, voor de heer Dirk van Inge, SDS Frankstraat 12 in Wollefezen. Mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 en de heer Van der Sluis, Wilgenstraat 7 zijn weer thuis. Aanstaande vrijdagmiddag 6 mei zal Deo van Lente hier in de kerk het huwelijk worden bevestigd en ingezegend van Henk Hommersom en Wilma Franke uit Opheusden. In deze dienst, die om 3 uur begint, hoopt in verband met de vakantie van onze eigen predikant, dominee Hof uit Dodewaard, voor te gaan. Wij vragen u mee te leven met dit bruidspaar door uw voorbeden en ook door zo mogelijk aanwezig te zijn in de dienst. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Zoals u al in de kerkbode heeft kunnen lezen, heeft broeder Verhoef vanwege privéomstandigheden zijn ambt van ouderling neergelegd. Wij bevelen hem en zijn familie van harte aan in de voorbeden. Na de zegen willen we in verband met Koninginnedag de 2 coupletten van ons volkslied zingen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Het eerste vers van Psalm 97. De kerkenraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer onze lied zingen met Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 25, 2 en 4. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heere onze God met de 10 geboden en het gebod dat de Heer Jezus ons geeft. Aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 103. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Derde vers van Psalm 100. Tweede vers van Psalm 103. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heer uw God, dan zult gij geen enkel werk doen. U, ook uw zoon of uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf en zijn slavin niet. Ze runt zijn ezel ook niet, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus onderwijst en zegt: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, als we zo alles een beetje gehoord hebben en van harte gezongen hebben, geluisterd hebben, dan kunnen we er alleen maar klein onder worden. Dat u zo onze God bent, van genade, van liefde, die ons wil vergeven, die ons in Jezus Christus wil aanzien en ons uw genade en vrede hebt toegezegd, belovend gesproken. En geef, Heere, dat we dat zo ook mogen ervaren en dat we ontzaggelijk blij en dankbaar zijn. Zo hebben we dat ook gezongen, verheugt u in uw heiland, die dat alles gedaan heeft, voor ons gedaan, het offer van zijn leven gebracht heeft, de zonde verzoend heeft, de dood heeft overwonnen, en die ons als leraar van God gekomen wil onderwijzen, opdat wij dat zullen aannemen, zullen geloven, onszelf aan u zullen toevertrouwen en in de vrede van u delen, de gunst van u mogen ervaren. Dat u onze God bent en de God van onze kinderen, dat u dat zelfs in het teken van de heilige doop aan ons voorhoofd heeft verzegeld, waarbij u ook uw belofte heeft gegeven, zodat we er niet en nooit en te nimmer aan zullen twijfelen. Ook als we somtijds in zwakheid, in zonde vallen, dan mogen we nog aan uw genade niet vertwijfelen, niet in die zonde verder gaan. Wilt u dat alles geven, Heere, en alles wegnemen, het zondige, zodat we de vrede ook mogen ervaren en dat we het gewoon heerlijk mogen vinden dat we hier aan de plaats mogen zijn met onze kinderen en de plaats waar we mogen zijn, waar u ons wilt ontmoeten en waar wij u mogen ontmoeten. Dat is toch ook een geweldig iets, dat wij u mogen ontmoeten, dat we u onder de ogen mogen komen, dat we hebben er geen woorden voor, Heere. We willen u daarvoor van harte danken en bidden om uw zegen als we uw woord willen overdenken, dat lezen, onze gedachten daarover willen laten gaan. En dan hebben we ook uzelf daarbij nodig, de Heilige Geest, zodat we het niet alleen horen, woorden horen, maar dat we het boven alles mogen geloven. Daar gaat het om. Geloven. En dat gaat niet buiten ons verstand om, dus we moeten het ook begrijpen om het te geloven. En u weet wat wij daarin nodig hebben, Heere. We willen uw woord en ons hart, dat het voor elkaar open mag zijn en dat het ons mag aanspreken. En dat wij de stem van de goede herder mogen horen. Dat is het meest belangrijkste. De stem van de dominee hoeft niet meer te zijn als een stem, maar uw stem, daar gaat het om. En zegen ons met onze kinderen. Ook de kinderen op de zondagsschool die onderwezen worden. De kinderen die straks naar de nevendienst gaan, die onderwezen worden. Zegen hen die daarin werkzaam dienstbaar mogen zijn naar de ander toe. Zegen allen die een taak in de dienst hebben. Zegen allen die met ons verbonden zijn in de moeilijke omstandigheden van het leven. Die kent u ook allen, Heren. En u weet wat er ieder van hen nodig heeft om ook uw vriendelijke aangezicht over hen te zien lichten. En zich ook met ons te verheugen in u, onze heiland. En zegen ons ook met de gave van de Heilige Geest. En met geloof en hoop en liefde. Het zijn gaven van u die u uitdeelt aan alle die het willen ontvangen. Die dat van u willen aannemen. Die dat, ja, misschien zijn er wel mensen die denken, ja, maar mijn armen zijn te kort. Het lukt me niet. Ach, het lukt u altijd, Heren. Het lukt u altijd. Gedenk ons dan zo en zegen ons met uw kerk, uw ganse kerk over de hele wereld. Aan alle plaatsen van uw heerschappij, waar burgers zijn van het Koninkrijk der Hemelen, waar mensen daarin ook werkzaam zijn, ook onder moeilijke omstandigheden, ook daar regeert u. Ja, zo hebben we dat toch ook gezongen, dat u regeert en dat u almacht toont. En ook daar waar blinde mensen wonen, ook daar waar misleiders wonen en verleiders en tegenstanders en de werken van de boze, zelfs daar waarvan u gezegd heeft, daar waar de troon van de Satan is, daar regeert u ook. Zegen alle die zich geroepen mogen weten een stem te mogen zijn om uw woord te vertolken en door te geven tot de eer van uw naam, tot de komst van uw koninkrijk. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit Matthäus 22. En dat wil ik lezen van vers 23 tot en met 33. Matthäus 22 lees ik van vers 23 tot en met 33. Dat is ook het tekstgedeelte waar de preek over gaat. Lezen we het woord van de Heere. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Jezus toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers en de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van de 7 zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan gemeente ter eerheid op de preek zingen van Psalm 119, de versen 65 en 67. 119, 65 en 67. Gemeente, na het amen van de preek zingen we het eerste en laatste vers van Psalm 93. Psalm 93, de versen 1 en 4. Ik heb dus niet een speciale tekst, maar het gedeelte wil ik met u overdenken wat ik voorgelezen heb zojuist. En daarin gaat het over een vraag van de Sadduceeën over de opstanding der doden en het antwoord van Jezus op hun vraag. Een vraag van de Sadduceeën over de opstanding en het antwoord van Jezus op die vraag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, vorige zondag hebben wij het paasfeest gevierd en opnieuw gehoord dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Hij is de eerstgeborene, zo leert ons Gods woord, uit de doden. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. En zijn opstanding uit de doden staat ook in direct verband met onze opstanding uit de doden. De opstanding waarvan wij als gemeente van de Heer Jezus belijden dat wij geloven de wederopstanding van het vlees, de wederopstanding van het lichaam. Dat geloven wij, dat belijden wij. Maar daarmee is niet gezegd dat wij het ook allemaal begrijpen. Nee, veel keren hebben wij er ook wel vragen over. Vragen over hoe, wanneer, hoe zal dat zijn? Zullen we daar dan elkaar weer herkennen? En hoe moeten we dat leven na de opstanding ons verder voorstellen? Nou, bij de Heer Jezus komen enige Sadduceeën en zij hebben ook een vraag over de opstanding der doden. Of een vraag, nou ja, een vraag. Het is eigenlijk meer een vraag waardoor ze willen aantonen dat het geloof in de opstanding van de doden eigenlijk niets anders is dan bijgeloof. Dat het ongerijmd, dat het dwaas is om zo te denken. Wie zijn dat eigenlijk, die Sadduceeën? Wel gemeente, dat is een godsdienstige groepering in het Joodse volk. Die zeggen, zoals vandaag de dag ook velen zeggen, zelfs in de kerk ook wel zeggen, die zeggen dood is dood. Naar hun mening is er geen voortbestaan van de ziel en er is geen opstanding van het lichaam. Naar hun gedachten zijn er ook geen engelen, de gedienstige geesten. Ze zijn wel godsdienstig, de Sadduceeën, ze geloven wel. Hoewel, ze hebben ook wel weer een heel dun bijbeltje. Want in die tijd was er dus alleen het Oude Testament, maar heel dat Oude Testament, nee, dat vonden ze toch ook allemaal niet Gods woord, de eerste vijf boeken. De eerste vijf boeken van Mozes, van Genesis tot Deuteronomium, dat aanvaarden ze dan wel als het woord van God. En de andere bijbelboeken, zo van Jozua tot Malachi, ja, die hadden dan niet, was wel leerzaam om erin te lezen, maar echt een goddelijk gezag hadden naar hun gedachten die bijbelboeken dus ook weer niet. En in hun dagelijks leven waren ze nogal gesteld op de dingen van de wereld, van het tijdelijk leven. Weet je wie er ook zo'n Sadduceeër was, die dus ook niet in de opstanding van de doden geloofde? Caiaphas, de hoge priester, hè? De hoge priester, die Jezus ter dood veroordeelde, die behoorde ook tot de Sadduceeën. Nou, u weet het wel, Sadduceeërs, die hebben we vandaag de dag ook nog in de kerk. En er zijn er ook nog wel die op de preekstoel staan. Die ook niet in de opstanding, de lichamelijke opstanding van de doden geloven. Nou, enige van die Sadduceeën die komen tot Jezus met een godsdienstig probleem over de opstanding. Dat leggen ze aan Jezus voor met de bedoeling om hem vast te laten lopen. Het is meer een vraag waardoor er naar hun mening duidelijk zal worden dat het geloof in de opstanding van de doden, nou, dan kun je wel naar het rijk van de fabelen verwijzen. Nou, we luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Ze komen bij Jezus en ze zeggen: meester. Ja, zo spreken ze hem aan, als meester, maar niet om door hem onderwezen te worden. Dat niet. Ze willen door Jezus daarin, nee, dat beslist niet. Meester, Mozes heeft gezegd, en dan halen ze een bijbelgedeelte aan uit hun dunne bijbeltje, Deuteronomium. Daarin gaat het over het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk. Dat zwagerhuwelijk hield het volgende in: wanneer een jongen met een meisje of een man met een vrouw of een meisje trouwde en die jongen of die man die kwam jong te overlijden en zijn vrouw bleef achter zonder een zoon, dan had haar zwager, dus de broer van haar overleden man, de plicht om met die weduwe te trouwen, zijn schoonzus dus. Daar kijken wij wat vreemd tegenaan, want ja, stel je voor dat ze elkaar niet liggen, dat ze niet van elkaar houden. Of hoe moet het als die zwager al getrouwd is, wat dan? En zo kan je er nog wel wat vragen over stellen. Uit de gegevens, de weinige gegevens die we daarover hebben, over dat zwagerhuwelijk, wordt duidelijk dat het gaat om het verwekken van een nakomeling voor die overleden broer, een mannelijke nakomeling. Want als er dan uit dat huwelijk een zoon werd geboren, dan werd die zoon beschouwd als een kind van die overleden man. Zo bleef de familie dan toch voortbestaan. En wanneer er nog bezit van grond was, dan ging dat ook niet over in vreemde handen. En zo kregen ze dan ook deel aan de komst van de Messias, want die moest nog geboren worden. En dat is het waar de Sadduceeën hun probleem over hebben. Meester, Mozes heeft gezegd: als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer die is vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. En dan komen ze met dat hele, ja, zeg maar, toch een beetje vreemd verhaal. Of dat nou werkelijk zo gebeurd is, dat lijkt me onwaarschijnlijk, hoewel ze het wel zo vertellen alsof het gebeurd is. Nou, we hebben het gelezen, nietwaar, van die zeven broers, waarvan de tweede tot de zevende met hun schoonzus trouwde, en dat ze allemaal stierven zonder kinderen. Die vrouw die is dus zes keer met haar zwager getrouwd. Zeven huwelijken heeft ze gehad. En het laatste van alles, tenslotte is ook de vrouw gestorven. Wel nu, stel je nou voor dat er de opstanding van de doden is, dan staat die vrouw op en ook die zeven mannen. Van wie is zij dan de vrouw? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Is ze dan de vrouw van de eerste man? Of is ze de vrouw van de laatste man, van de zevende? Ze hebben toch eigenlijk alle zeven gelijke rechten. Hoe moet het nou? Hoe kom je daar nou uit? Hoe gaat God nou in zo'n probleem? Hoe zou God nou handelen? De Heere doet toch geen onrecht? Hij is rechtvaardig. En je kunt toch ook niet zeggen dat die vrouw zeven mannen heeft? Want hier op aarde zegt de Heere: één man, één vrouw. Die horen bij elkaar. Zo mag je dus ook van God niet denken. Nou, hoe lost God nou zo'n probleem op dan? Nou, u voelt wel aan. Eigenlijk kun je zeggen, zijn de Sadduceeën bezig om die opstanding der doden min of meer belachelijk te maken. Want welk nadenkend mens gelooft dat nou? Nou, u hoort dat de Sadduceeën dus de moeilijkheden hebben met het meerdere keren getrouwd zijn. Nou, dat is dan één probleem. Zo zijn er nog meer problemen als je erover nadenkt, over de opstanding van de doden. Misschien zit u ook wel met vragen daarover. Hoe is het bijvoorbeeld in de verhouding van gescheiden ouders? Hoe is het met de verhouding van kinderen die geadopteerd zijn? Wie is dan hun vader en moeder? Of misschien denkt u, maar als al die mensen, en de Bijbel zegt het is een schare die niemand tellen kan, nou we kunnen een mooi eind tellen, maar zelfs dat halen we niet. Is dan de wereld niet te klein daarvoor? En hoe en waar zullen die mensen opstaan? Denk bijvoorbeeld maar eens aan Auschwitz, waar zo'n 6 miljoen Joden vergast zijn, die gecremeerd zijn. Daar is stof van overgebleven, asstof. En dat hebben ze in een wagen geladen en dat hebben ze uitgestrooid over het land. En dat is ondergeploegd en door elkaar en weer een keer geploegd. En hoe verrijzen deze mensen dan? Waar niets lichamelijks meer van te vinden is. Hoe staan die nou weer op uit de doden? Hoe is het met mensen die in de oceaan verdronken zijn? Overleden zijn? Ondergegaan? Opgegeten door de vis of wat dan ook? Zo kan je een heleboel vragen stellen, gemeente. Maar genoeg over al die vragen. Het antwoord dat de Heer Jezus gaf, zo hebben we dat gelezen, dat heeft een geweldige indruk gemaakt op de mensen. Ze stonden versteld, lazen we, over zijn onderricht. Ja. Maar dan toch ook weer krijgen we een antwoord van de Heer Jezus dat we niet de gedachte moeten hebben, kijk, nou wordt het voor ons aannemelijk of doorzichtig. Dat dus ook niet, dat niet. Wat dan? Wel, de Heer Jezus die geeft een antwoord vanuit het woord van God. Vanuit de Bijbel. En u zult het allemaal wel weten, die Bijbel, Gods woord, vraagt van ons geloof. Geloof. En geloof, dat wil gewoon zeggen vertrouwen. Ook al begrijp je het niet. Vertrouwen op het levende woord van God. Geloof, dat is gewoon overgave aan dat woord. En geloof, dat is ook nog meer dan versteld staan over zijn onderricht, gemeente. Nou, het eerste wat Jezus tegen de Sadduceeën zegt, dat is, u dwaalt. En we hebben gezongen, nietwaar, dat de Heere brengt dwalende in het rechte spoor. En laten we ons maar niet verheven voelen boven die mensen die dwalen, die Sadduceeën die dwalen. Want, ach, we hebben toch allemaal een dwaalziek hart, of niet? U dwaalt. Jullie lijken wijs, je lijkt verstandig, maar weet je, Jezus bedoelt daarmee, het ontbreekt jullie aan inzicht, omdat u de schriften niet kent. En ook niet de kracht van God. Dat is het oordeel van Jezus. Ze kennen de schriften niet, ze houden de schriften wel aan in hun probleem. Maar de schriften kennen, nou daar is het nog wel een beetje van verwijderd. Ze hebben dus maar een dun bijbeltje, nietwaar, die eerste 5 bijbelboeken, maar ook die kennen ze niet. Zelfs daarin zijn ze niet goed thuis. Er is alleen, zeg maar, een beetje oppervlakkige kennis, maar werkelijk inzicht hebben in het woord des levens, hebben ze niet. Ze hebben, ja, allemaal wijsheid van beneden, wijsheid van mensen. Nou, wat de wijsheid van mensen oplevert, dat kijk je maar het nieuws, de wijsheid van mensen. Die elkaar vermoorden, doodschieten en weet ik allemaal wat. Wat een wijsheid, hè? De wijsheid van boven heb je nodig, gemeente, om de schriften te verstaan. Dan heb je een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Dat is heel erg belangrijk. Luisteren en opmerken. Zo van, wat Samuel zegt, spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, luistert. Ze beweren dus dat er geen opstanding der doden is, maar de Heer Jezus zal uit hun Bijbel, uit het boek Exodus, laten horen wat ze er nog niet meer in gelezen hebben. Dat God een God van leven is. Dat de Heer zich daar ook zo aan hen bekend gemaakt heeft. Ook aan hen, zegt Jezus. Heb je niet gelezen hoe God zich aan u bekend maakte? En dan haalt hij een verhaal aan, een geschiedenis uit de tijd van Mozes. U kent de schriften niet. En als we de schriften niet kennen, gemeente, dan ligt de weg open voor allerlei onschriftuurlijke gedachten en dwalingen. Dat is nou nog zo. Door de geringe en oppervlakkige kennis van de schriften hoor je mensen nog wel eens praten over geloofzaken, waarvan je zegt, ja, maar beste mensen, dat kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Hoe is het nou eigenlijk bij ons? Hoe is het nou met onze Bijbelkennis, gemeente? Jongens en meisjes, Bijbelkennis. Kennen wij de schriften? Doen wij eigenlijk nog iets aan onderzoek, aan studie? Zo persoonlijk is een stukje van de Bijbel lezen. Is even goed lezen wat er staat. Laat het nou eens even op je inmerken. Wat heeft dat mij nou eigenlijk te zeggen? Wat voor een betekenis heeft dat voor mijn leven? Voor Gods aangezicht niet. Waar wij leven voor Gods aangezicht. Heel belangrijk. Dat persoonlijke onderwijs. Hoe is het in ons gezin? Lezen we met elkaar nog wel eens de Bijbel? Komt die iedere dag open of blijft die gesloten? Voor bij gelegenheden. Praten we er daarna nog eens even een paar minuten over? Of ook allemaal geen tijd meer? Kijk, dat is zo ontzaglijk belangrijk, gemeente. Niet dat je heel die Bijbel achter elkaar doorleest en dat je niet eens wat erin staat. Kijk, dan krijg je van die oppervlakkige kennis. Nee, eens lezen en bekijken en dat. Weet je waarom dat ook zo nodig is, gemeente? Dat bepaalt ook je bidden. Als je de schriften niet kent, dan wordt je bidden alleen maar een verlanglijstje. Maar bidden zoals Jezus dat leert, die begint over de eer van God. De eer van God. Uw naam worden geheiligd en dan moet je gelijk bijdenken bij mij te beginnen. Niet van God moet maar voor zorgen dat zijn naam geheiligd wordt. Nee, uw naam worden geheiligd en dat wil ik ook graag. Schriften, gemeente. En dat bepaalt ook je geloven. En dat is zo belangrijk in de geloofsverhouding. De levende verhouding met God de Heer. Om de schriften, de Christus van de schriften. Niet de Christus die mensen ervan gemaakt hebben. En wat ze ervan maken, zelfs in de kerk wat ze van hem maken. De Christus van de schriften te leren kennen. Want als we dat niet doen, als we de schriften niet kennen, gemeente, dan gaan we gewoon af op onze eigen gedachten en meningen en inzichten. En nou ja, zo hoor je het wel. Mensen praten, dan zeggen ze, ja, maar ik denk en ik meen en ik zie en ik heb. Ja, wat ik? Niks ik. Niks ik. Wat God zegt. Want als je dan bijvoorbeeld de mensen vraagt, hoe is het met uw kerkgang? Gaat u regelmatig naar de kerk? Ach, dominee, zit hem toch niet in de kerk? In de kerk gaat, daar zit het hem toch niet in. Oh nee. Maar overal is toch God, op bergen en op dalen, en overal is hij. En een ander zegt, dominee, God is toch een God van liefde, die laat toch geen mens verloren gaan, kom nou toch even. Ja, en als je dan vraagt, waar staat het in de Bijbel? Waar kan ik dat lezen? Ja, nou, nee, maar zo denk ik. Ja, wat ik. Als dat zo in ons leven is, gemeente, dan zegt de Heer Jezus tegen ons ook, u dwaalt. Want jij kent de schriften niet. En als ons denken en geloven niet is naar Gods woord, gemeente, dan kom je daar bedrogen mee uit. En om een voorbeeld, een Bijbels voorbeeld te noemen. Er zijn, zegt Jezus, bij de hemelpoort zullen er straks mensen zijn die zullen zeggen, Heere, Heere, doe ons open. We hebben in uw naam geprofeteerd, we hebben in uw naam krachten gedaan. En Jezus zal zeggen, ik ken u niet. Nou, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid, gemeente. En ja, wie wil dat? Dat wil u toch niet? Dat willen jullie toch niet? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zo hebben we net gezongen. Opdat ik mij niet van uw paden zal afkeren. En u begrijpt dat het onderzoek is vooral belangrijk dat we dat biddend doen. Biddend. Open ogen, open hart. De opening van Gods woord zal als een licht het donker op doen klaren. U dwaalt, u kent de schriften niet. Het tweede wat Jezus tegen de Sadduceeën is dat hij zegt, u kent de kracht van God niet. Daar hebben ze dus ook geen enkel besef van de geweldige kracht van God. Weet u wat dat voor een kracht is, wat erbij bedoeld wordt met die kracht, wat Jezus daarmee bedoelt? Nou, dat kan ik u wel duidelijk maken met het Griekse woord wat vertaald is met kracht. Dat Griekse woord, dat is dynamis. En er komt ons woord dynamiet vanaf. Nou, u weet wel de kracht van dynamiet, hè? De kracht van dynamiet. Zo'n dynamische kracht is dat. Waardoor er voor God geen ding onmogelijk is. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt het, staat er door zijn woord. En dat staat ook in dat dunne bijbeltje van die Sadduceeën. Door zijn woord heeft hij de hele schepping tot aanzijn geroepen. Door zijn woord. De dingen die er niet zijn, die zijn er als God het zegt. U kent de schriften niet. Nou, de schrift van hun begint ermee. Ja, onze schrift ook. Met die kracht van God. Alles geschapen. We hebben het vanmorgen nog gehoord, nietwaar? In 6 dagen de hemel en de aarde, de zee. Met alles wat erin en erop en erboven is. En als je dat... Als je dat niet tot je door laat dringen, die kracht van God, die geweldige dynamische kracht van God, dan ga je groot van jezelf denken en klein van God denken. Weet je hoe dat komt, gemeente, dat ze die kracht van God niet kennen? En dat ze zo praten en zo denken. Omdat ze die kracht van God zelf in hun leven nimmer hebben ervaren. Welke kracht dan? Nou, dat je van een dode zondaar een levend kind van Christus gemaakt wordt. Daar is kracht voor nodig. Om mensen uit hun geestelijke doodstaat tot het waarachtige leven in God te roepen. Die kracht. Waardoor je tot het nieuwe leven gebracht wordt. Kijk, gemeente, als ze die levendmakende kracht in hun eigen leven ervaren hadden. Dan zouden ze die opstanding van de doden niet voor onmogelijk houden. En dan komt er maar weer een vraag naar ons toe. Kennen wij die kracht, gemeente, jongens en meisjes? Die levendmakende kracht van God. Niet alleen dat je weet een leven mag bij de belofte van God. Van genade en leven en vrede. Maar dat je dat zo ook mag kennen, van binnenuit. Niet alleen dat je weet, God is liefde. Maar dat je weet, en hij heeft mijn liefde. Mijn Jezus, ik hou van u. Nou, u kent dat verder wel. Heeft dat woord die kracht? Ja. Is dat beoefening van ons leven, gemeente? Is dat zo geworden? Je kunt het ook zeggen, zo'n kracht van God. Dat je als mens voor die kracht door de knieën gaat. Voor de Heere. Kijk, dat is een kracht die doet opstaan vanuit de geestelijke dood tot het geestelijke leven. Dat is nog wat anders dan een lichamelijke opstanding. En groter. Kijk, en als je die kracht mag kennen, dan begrijp je het ook en dan ga je ook zingen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dan weet je wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Ga je ook belijden met mond en hart. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Dat wil niet zeggen dat daarmee alle vragen opgelost zijn of beantwoord zijn. Maar het geeft wel rust en het geeft ook vertrouwen dat God het goed zal maken. Hij is goed en hij doet het ook goed, gemeente. En op een hele hoop vragen geeft de Heer helemaal geen antwoord. Omdat hij het beter vindt dat we daar maar geen antwoord op hebben. Omdat we op hem moeten vertrouwen. Hij zegt nog wel iets over het opstandingsleven van mensen die ontslapen, in de Heer ontslapen zijn, de gelovigen dus. We gelovigen, dat zijn alle mensen die de Heer Jezus Christus van harte hebben lief gekregen. Zij hebben deel gekregen aan de zalige opstanding van het eeuwige leven. Daar heeft de dood, dus de tweede dood, geen enkele macht meer over. En die allen zullen het gezegende aardrijk beërven. Nee, niet uit verdiensten, enkel uit genade. Genade, het is rijk, het is vrij, het is voor de grootste van de zondaren. Niemand wordt er door de Heer buiten gesloten. Genade voor mensen die het leven buiten zichzelf gevonden hebben in Jezus Christus, die het leven is en de opstanding is, die ook doet opstaan tot het nieuwe leven. Het nieuwe leven, straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En van dat leven zegt de Heer Jezus dat daar de verhoudingen anders zijn. Anders. Immers in de opstanding trouwen ze niet, worden niet ten huwelijk gegeven, niet genomen. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Kijk, de Sadduceeën, die groepering, die ontkende dus de opstanding van de doden. Maar dan had je nog een andere groepering, dat waren de Farizeeën. En die Farizeeën die dachten dat het leven na de opstanding gewoon verder ging zoals het hier gaat. Dat je getrouwd bent, dat er weer kinderen geboren worden en zo meer. Dus die wilden de eeuw waarin we nu leven gewoon overzetten naar de toekomende eeuw. Maar ja, die lijn die wordt niet doorgetrokken, gemeente, naar de toekomende eeuw. We zullen zijn, we worden geen engelen hoor. Maar we zullen zijn gelijk de engelen, aan hen gelijk. Die engelen trouwen ook niet met elkaar en er worden ook geen kleine engeltjes geboren. Niet waar? Dus de opstanding der doden is door de Heere een herschepping. Een herschepping met andere verhoudingen, met volmaakte verhoudingen, zoals de engelen. Maar waar niet meer een band van het huwelijk is. Nou, dat valt u misschien wel een beetje tegen. Ja, is het allemaal zo leuk daar te zijn of zo? Ach, jawel, zeker gemeente, dat is het wel. Weet u, het huwelijk dat is dan ook niet meer nodig. Het huwelijk is er om voor te bouwen aan het menselijk geslacht. Want al zou er niemand trouwen en geen kinderen geboren worden, dan zouden de mensen dus uitsterven. Het huwelijk is ook niet meer nodig om elkaar in het huwelijk bij elkaar tot een hulp, nietwaar? Dat is ook niet meer nodig, die hulp. Het aantal mensen, dat is dan voor altijd gelijk. Er is niemand die zal sterven, er is niemand die geboren wordt. Het is voltallig, het is volmaakt. Een ontzaglijke grote schare. Dus heel die grond voor de huwelijksverhouding zoals we dat hier kennen, die is er niet meer, gemeente. Niet meer van man en vrouw en ouders en kinderen en zo. Wat is het dan? Nou, dan zijn we allemaal broeders en zusters van elkaar. En dan zijn we allemaal kinderen van één vader. Kinderen van God de Vader. En broers en zusters van Jezus Christus. In een volmaakte gemeenschap der heiligen. Waarin we elkaar ook volmaakt zullen liefhebben. Niet de een meer liefde dan de ander, ook allemaal niet meer. Kinderen en erfgenamen van God en zijn koninkrijk. Ook weet dat er blijven nog wel een hoop vragen over, van hoe zal dit en hoe zal dat zijn. Maar ja, we kunnen er alleen maar van zingen. Het is een zaligheid niet af te meten en een vreugde die alle smart verband, gemeente. Het zal zo goed en zo volmaakt zijn dat al die dingen van dit leven, met alle zorgen, verdriet en wat het allemaal mag zijn, die zullen daar ook niet meer zijn. Er zal niet meer aan gedacht worden. En daar moeten we daar maar genoegen mee nemen met deze antwoorden, gemeente. Dat we mogen weten dat alles ligt in de handen van een almachtig God en Vader. En dan zegt de Heer Jezus tot de Sadduceeën dan nog, wat nou de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat God tot u gesproken, door God tot u gesproken is. De Heere heeft u aangesproken door Mozes, door het woord. En de Heere die spreekt ook ons aan met datzelfde woord van God gemeente. Wat zegt de Heere dan? De Heere zegt dit. Dat was toen bij Mozes, bij die brandende braamstruik. Weet je wel, die branden verbranden niet. Dan maakt God zich bekend en dan zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en van Jacob. Nou, de schriften goed lezen, hè? Gewoon goed lezen. Ik ben de God van Abraham, Isaac. Dus niet ik ben de God van Abraham, Isaac, Jacob geweest. Of ik was de God. Nee, de Heere zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Een God van levenden, niet van doden. Want Abraham, Isaac en Jacob, die zijn al een paar eeuwen daarvoor gestorven. Terwijl, als God tot Mozes spreekt. Ik ben de God van Abraham. Ze leven. Naar de geest in het eeuwige koninkrijk. Maar hoe is dat dan? Als dan het lichaam van Abraham, Isaac en Jacob hier begraven is. En van alle andere mensen ook. Hoe kan je dan toch leven bij de Heere in de hemel? Nou ja, schriftuurlijk. Ik zal maar een schriftuurlijk antwoord geven. Dat is het allerbeste, niet waar? Denkt u maar aan wat Jezus tegen die man naast hem aan het kruis zei. U zult heden met mij in het paradijs zijn. Dus ze zijn in het paradijs. Dan kunnen ze het alleen maar goed hebben toch. Hè? Paradijs dat is iets geweldigs. Hè? En later zullen ze dan weer met hun lichaam verenigd worden. Naar lichaam en ziel. Herschapen. En ingaan in het eeuwige koninkrijk. God is niet een God van doden, maar van levenden. En daar zegt Paulus van, dat niemand zal kunnen scheiden daarvan. Van de liefde van God in Christus Jezus. Zelfs de dood zal daar geen scheiding in maken. Wij hebben geen machteloze God van de doden, maar een God die de kracht heeft van de levendmaking. Die de dood overwonnen heeft en die in zijn kracht ook weer doet overwinnen. In de opstandingskracht, de levenskracht van de Heer Jezus Christus, dan zijn we, zegt Paulus, door hem meer dan overwinnaars. We gaan de preek beëindigen, gemeente, ik heb nog een paar vragen. Zult u daar ook bij zijn? Bij zijn toekomst. Is de toekomst van de Heer Jezus, hè? U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Is dat ook uw? Is dat ook jullie uw? Toekomst. Kijk, dat is belangrijk, want dan leef je met een blije vooruitzicht, toch? En dat blijde vooruitzicht, Paulus zegt er dat van dat blijde vooruitzicht, wat de Heer ons beloofd heeft, dat gaat ver uit boven het lijden, het zorgen, verdriet, moeilijkheden, noemt het allemaal maar op. Dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de Heere die het beloofd heeft, die is getrouw, die zal het ook doen. En de Heer is getrouw, dus als u dat vooruitzicht nog niet kent in uw leven, de Heer is getrouw, ook dan. Hij heeft u zijn belofte gegeven, nietwaar? Vergeet het niet hoor, het zit aan je voorhoofd. Denk er iedere dag maar eens even aan. Oh ja, mijn naam is met de naam van de Heere verbonden. En dat heeft betekenis voor mijn leven. Welke betekenis dan? Nou, dat hij uw God wil zijn. Dat hij jullie God wil zijn. En welk een God? Welk een God die altijd het goede met je voor heeft. Altijd. Die het goede niet zal onthouden, ook dat bestendige goede niet, dat goed het nooit vergaat, zal die niet onthouden aan wie een oprechtheid het bij hem zoekt en om bidt. Die zal het ook vinden. Ja, dat heeft hij gezegd, de Heer Jezus. Wie zoekt, die vindt. Wie bidt, die ontvangt. En hij brengt dwalenden in het rechte spoor. En zijn macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. En al wat hij heeft beloofd, dat zal bestaan. Amen. Wij willen de Heer danken en voorbeden doen. Lieve Heer, wij danken u daarvoor dat u zo machtig, dat u een almachtig God bent en dat uw trouw nooit vergaat. Wat een geweldige betekenis heeft dat voor ons leven, voor onze kinderen, voor wat wij u beloofd hebben en waar wij zoveel keren ontrouw in zijn, dat belijden we ook. En toch, u blijft door alles heen de getrouwe, die uw woord houdt, naar alle kanten. Want geen woord zal onvervuld, dat ook, blijven. Wij bidden van u om uw zegen, Heere, dat we uw woord met elkaar mochten horen. Er was geen Frans bij. En laat het ook zijn uitwerking mogen hebben in ons leven voor uw aangezicht. Zo leven wij, zo wilt u ook dat we leven. U heeft dat tegen Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat we ons niet te zeer bekommeren op een Sadduceese wijze over de dingen van dit tijdelijk leven. Want u als de hemelse Vader weet wat we nodig hebben. Dat we ons boven alles druk maken en zorgen maken over onze eeuwige toekomst. Dat is het meest belangrijkste. En dat is niet alleen van belang als er de laatste dag van ons leven is, maar dat is iedere dag van ons leven belangrijk. Al zien we dat dan altijd niet, maar als we dat nieuwe leven mogen leren kennen, dan zullen we zeggen, ja, dat is inderdaad belangrijk. Iedere dag van je leven. Zegen ons met de Heilige Geest die de waarheid en klaarheid wil werken en geven in ons hart en leven. Misschien zitten we met vragen wel, met grote vragen, met machten waar we niet tegenop kunnen. Dat we het dan ook maar bij u zoeken, Heren. Bij u die zelf belovend gesproken heeft. En die een hoorder is van de gebeden. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Ja, dat moeten we niet vergeten. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Dat we dat niet uit het oog verliezen. Wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben? Met allen die zien dat het lichamelijk achteruit gaat. Als het dan geestelijk maar vooruit mag zijn. Bij het dichter naar huis komen. Dat is dan ook een geweldig uitzicht in die omstandigheden. Wij vragen u zegen voor alle die verpleegd worden. In het ziekenhuis, in de tehuizen. De namen zijn gelezen, Heren. U kent ze ook alle. Wilt u hen gedenken en uw zegen geven en wat er gedaan wordt, dat het mag meewerken ten goede. Wij danken u voor een broeder en een zuster die weer thuis mochten komen. Wilt u ook hen verder zegenen? Wij vragen u zegen, Heren, voor allen die aan u voorbij leven. Wilt u ze tot het inzicht brengen? Misschien nog wel op de een of andere manier een heel dun bandje nog met de kerk. Nog wel in het register staan, maar daar is dan het meeste wel mee gezegd. Toch ook horen ze bij de gemeente van Jezus Christus. En wilt u die ook verstand geven met goddelijk licht bestraald, omdat ze mogen zien dat een weg en leven buiten u en zonder u uiteindelijk toch een doodlopende weg is. Een afgrijzelijk vooruitzicht. Wilt u hen daarvan bewaren, daarvan bekeren? Wij bidden u voor het bruidspaar, voor Henk en Wilma, die deze week hun ja-woord voor uw aangezicht willen uitspreken. Op uw ja-woord, dat u hun God wil zijn, ook in hun huwelijk. En dat u ze in alle omstandigheden van het leven wil bijstaan. Dat ja-woord, het is een mensenwoord, Heer, we weten het, een mensenwoord. Het houdt alleen stand door uw genade. En daar mogen we ook voor danken dat er nog velen zijn waar het door uw genade stand houdt. Jaren achter elkaar zelfs. Wij bidden u zegen, Heren, voor een broeder van de kerkraad die om persoonlijke redenen u bekent. Wij hoeven dat allemaal niet te weten, maar u bekent. De gemeente heeft moeten bedanken. Wilt u hem in die omstandigheden uw zegen geven en nabij zijn, dat hij bij u mag schuilen. Wij vragen uw zegen voor de dienst vanavond. Dan bent u er ook naar uw belofte. En dan is de vraag of wij er ook willen zijn. Omdat u er bent, daarom. Dat is ook iets van ons christenleven. Om te zingen, God heb ik lief. En dat heeft dan ook betekenis. En die liefde zal dan ook zijn uitstraling, uitwerking moeten hebben. Zien de kinderen dat ook van ons, dat we u lief hebben? Dat we uw dienst lief hebben? Het zijn zomaar weer wat vragen. Wij danken u boven alles dat u onze genadige God en Vader bent. Want zonder u, Heere, de dichter zegt, mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Dat. Wij danken en bidden u om Jezus wil. Amen. We gaan het slotlied zingen, gemeente, van Psalm 56, de versen 65. Er wordt eerst nog gecollecteerd trouwens, ja. Voor de u bekende doeleinden, van harte aanbevolen, 56, 5 en 6. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.